Wout en Vlaming.
Beste wielerliefhebber, van harte welkom. Het wielervoorjaar zit erop. Het is een voorjaar geworden van de gemiste duels, helaas. Vooral als gevolg van enkele zware valpartijen. Het is ook een voorjaar geworden van de straffe solo's. De monumenten werden netjes verdeeld. Jasper Philipsen pakte Milaan-San Remo. Mathieu van der Poel de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En Tadej Pogacar zegevierde in Luik-Bastenaken-Luik. Michel Buijt. Ik zat gisteren tijdens de koers, tijdens Luik-Bastenaken-Luik, de hele dag in de auto met Adrie van der Poel. En die zei op een bepaald moment, kijk, zometeen gaat Tadej Pogacar versnellen op La Redoute en niemand zal hem kunnen volgen. Was het ook voor jou zo voorspelbaar?
Ja, ja, je hoopt natuurlijk. Hè. Dat is tegen beter weten in dat er iemand nog een poosje zal volgen. En dan stel je weer vast dat als er iemand is die dat probeert, dat hij daar cash voor betaalt. Ja. Dus je moet niet vragen hoe snel die jongen rijdt. Dus... Ik ben er ook van overtuigd dat hij bij zijn versnelling op La Redoute, dat hij bewust nog wat achter de hand hield om nog een extra versnelling in te bouwen op alles wat erna kwam. Mm-hmm. Ik heb kennis gemaakt een aantal jaar geleden met een fenomeen. Een fenomeen dat Merckx het dichtst benadert van alles wat ik daarna gezien heb, na Merckx. En dat is gisteren nog maar eens een keertje onderstreept. Hij is extraterrestre. Alien. Zijn er nog nieuwe woorden? Kom er mee voor de pinnen.
Buitenaards. Bij de vrouwen kregen we weer een ander verhaal met in de sprint Grace Brown als winnares. Ze werd al twee keer tweede in Luik-Bastenaken-Luik in 2020 en 2022. Maar nu won ze in de sprint van Elisa Longo-Borghini. En ook voor Demi Vollering, Sepp van Marke. Het was toch een iets wat vreemde koers bij de vrouwen, vond ik. Met toch vooral een Vollering die toch wel wat fouten heeft gemaakt, lijkt mij.
Ja, inderdaad. En er waren een paar vreemde dingen. De ontsnapping van Negen, die interessant was, die gebeurde op een goed moment in de koers. Maar die namen wel meer en meer voorsprong, tot richting de 3 minuten, zelfs in volle finale. Een tweede verrassend iets was op de La Redoute, waar de favorieten zich eigenlijk niet roerden. Ze maakten wel tempo, maar er gebeurde niks. Dus ik dacht, voor Longo-Borghini, dit is de uitgelezen kans om echt de boel in stukken te rijden, maar ze deden het ook niet. En dan in volle finale, Vollering, die inderdaad rare tactische fouten uiteindelijk maakte. Zowel een paar kilometer van de meet het gat laten en wachten op Nieuwe Adoma. Die zou het gat moeten toerijden op haar ploegmate, wat ze natuurlijk niet deed. Uiteindelijk in de sprint achteraan blijven. Zoals, het deed mij denken aan Erik Dekker in de Ronde van Vlaanderen destijds, waar hij in een groep van 10 gewoon achteraan bleef en uiteindelijk die sprint verloor. Mm-hmm. En het was met Vollering net hetzelfde. Het was gewoon een tactische fout volgens mij, omdat het voorjaar net niet lukte zoals ze wilden. Ze was goed, maar niet goed als andere jaren. En dan begin je vertrouwen te verliezen. En dan begin je te denken hoe je niet zou verliezen, in plaats van hoe je zou moeten winnen.
Ja, voilà. We gaan het er straks verder over hebben, heren. We hebben wel het een en ander te bespreken. Natuurlijk, in deze aflevering maken we ook een soort van eindbalans op van het voorjaar met jullie, Michel en Sepp, maar ook met Greg van Avermaat, Jan Bakelands en Nathan van Hooijdonk. Maar dat is dus voor straks. Eerst nog even over La Doyenne en over winnaar Tadej Pogacar, die de zege in Luik opdroeg aan zijn schoonmoeder, die 2 jaar geleden stierf aan de gevolgen van kanker.
Yeah, it means really a lot because the last 2 years was really, really unfortunate. And today I was riding for Ruska's mother all day, and she gave me strength to go solo to the finish line, I think. So I'm happy that we did it in this way.
Vorig jaar viel hij in Luik. Het jaar ervoor vloog hij hals over kop naar Slovenië nadat zijn schoonmoeder stierf, maar nu kon hij op de streep in Luik 2 vingers in de lucht steken. Tadej Pogacar wint voor de 2e keer. Daar, het monument, daar was niets aan te doen. Hè. Gisteren, Michel, daar kunnen we kort over zijn. Of wel?
Het moet een bijzonder genoegen zijn voor de man zelf als je van topsport een spel kunt maken. Bij Pogacar en ook bij Van der Poel, maar vooral bij Pogacar, is het spelelement veel groter dan bij de rest van het peloton bijeen. Mm-hmm. Dus je hebt er genoegen in van superieur te zijn. Zonder daarmee uit te pakken, zonder uitdagend te doen. Ik herinner mij zijn gedrag in de Strade Bianche, waarin hij in de laatste 30, 20 kilometer handje klap ging doen met supporters die hij onderweg herkende langs de kant. Mm-hmm. Ik zag hem gisteren ook al zegenzeker binnenin vieren. aan het eind van de dag Bastenaken-Luik. Het moet bijzonder plezant zijn om Pogacar te zijn in de koers.
Ja.
Ja. En dat, ik denk ook niet dat er afgunst bestaat in het peloton. Ik denk dat er een algemene staat van bewondering is gegroeid jegens Pogacar in dat peloton.
Maar het komt altijd terug. Het was weer een solo. Het was weer voorspelbaar. We wisten dat hij ging aangaan op La Redoute. Het is tegelijkertijd dan ook, mag ik dat zeggen, een beetje saai. Geen duel. Iedereen had toch ergens gehoopt op misschien Pidcock, misschien een Mathieu van der Poel. Helaas geen Evenepoel, maar dat wisten we al.
Een beetje saai, ja, dat begrijp ik. Maar dat komt natuurlijk omdat het hele voorjaar hetzelfde was. Ja. Mocht dit in het voorjaar maar twee keer gebeurd zijn, dan was het formidabel en ging iedereen er goed over praten. Maar natuurlijk, het was nu constant klassieker na klassieker. En dan wordt het inderdaad saai als je hoort dat mensen de tv sluiten. In de namiddag, omdat de winnaar gekend is. Ja, dat is gewoon heel jammer om te horen.
Mm-hmm. Mathieu van der Poel die stond wel aan de start om te winnen. En drie monumenten in één seizoen te winnen. Maar de wetten van de fysica werden gerespecteerd. Dat schreef Mark Gijsling in het laatste nieuws. Van der Poel weegt 75 kilogram of misschien net iets meer. Pogacar 10 kilogram minder. Ja, dan kan je die klimmetjes gewoon beter aan, hè, Michel.
Ja, zonder enige twijfel. Laten we ook niet vergeten dat Pogacar de Ronde van Vlaanderen gewonnen heeft met een verduiveld groot meesterschap. Ondanks het feit dat hij wat minder weegt. Zelfs een volle fiets minder weegt dan Van der Poel. Hè? Mm-hmm. Dat bewijst toch volgens mij dat je op een terrein dat niet per se voor jezelf gemaakt is, dat je ook de dingen wel kunt omdraaien. Dus ga ik ervan uit dat een Van der Poel die zich toelegt op Bastenaken-Luik misschien wel wat dichter kan komen dan hij gisteren kwam. Derde is natuurlijk al uitstekend, zeker gezien zijn morfologie. Maar het zou zomaar eens kunnen dat Van der Poel toch nog eens moet doorzetten naar het eind van zijn carrière toe om een poging te doen om Bastenaken-Luik te winnen. Maar dat zal dan wel zonder ene Pogacar moeten zijn. Uh-huh. Want hij geeft dat grif toe. Ik kan die jongen niet aan.
Ja.
Ook niet in de beste omstandigheden.
Hij heeft dat inderdaad gezegd. Ik vind het mooi hoe je het omschrijft. Hij weegt een volle fiets meer dan Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel. En hij legt zich er inderdaad niet zomaar bij neer. Zelfs tegen een Tadej Pogacar.
Ik wist dat het moeilijk ging zijn. En ik denk dat Tadej vandaag ook heeft laten zien dat het heel moeilijk gaat worden. Zo niet onmogelijk, maar ja, je weet het nooit. Misschien in de toekomst nog eens.
Is het naïef van hem om te denken dat hij kan winnen in Luik als zelfs Tadej Pogacar aan de start staat?
Ik denk dat het moeilijk wordt. Hij heeft een fantastisch podium behaald. Maar natuurlijk, het was ook niet. Het was met de hakken over de sloot, want hij zat tot 10 kilometer daarvoor in positie 20 te koersen.
Verloren positie.
Hij is teruggekomen en daardoor een fantastisch podium bereikt. Maar fysiek was hij niet in staat om de beste 15 te volgen gisteren. Natuurlijk, als hij zich 100% voorbereidt en alleen maar op Luik, dan zie ik hem wel ver komen. Maar Pogacar volgen zal hem denk ik nooit lukken in die koers.
Mm-hmm. Dat Mathieu van der Poel toch nog mee in koers komt. Michel terugkeert uit die verloren positie. Ja, dat is toch een beetje. Dat leek gisteren in elk geval een beetje voer voor discussie. Want waarom mocht hij en die andere renners gebruik maken van de volgwagens? Waarom zaten die auto's daar nog?
Het gebeurt wel eens vaker in wedstrijden waarin een zwaar feit gebeurd is, met name die obstructie in het peloton, waarbij meer dan de helft van het peloton te voet staat, dat de jury wat toleranter is om een situatie mogelijk recht te trekken. En dat daar dan gebruik van gemaakt is. Dat is inderdaad zo. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Van der Poel enigszins op economie is kunnen terugkomen. Zeg wel enigszins, want hij heeft er ook wel serieuze inspanningen moeten voor leveren. Was dat toelaatbaar? Het was in elk geval op het randje. Maar anderzijds stelde ik mij bij het kijken ook de vraag, moet je gaan aanvallen als je weet dat zo'n massale val plaatsgegrepen heeft?
Dat is natuurlijk een beetje is de dat koers, fair play? Maar is dat fair play? Nee. Dat is geen fair play, denk ik.
Ik heb er mijn mening over dat de ploegen die toen al aan zet waren, dat waren UAE en Israël Premiertek, waren al op kop aan het rijden en waren een stuk voor de rest. Dus er was niet zomaar controle naast elkaar. Die reden echt een paar fietsen vooraan. Die waren al het tempo aan het hard maken. En hun plan was gewoon die periode de koers heel hard te maken. Waren ze al mee bezig, misschien al 90%, nog niet 100%. En natuurlijk na die val doen ze daarin verder en versnellen ze nog. Maar als het tactisch plan is om op Côte d'Ivoire volgens mij daar de forcing te voeren, ja, moet je dan omwille van inderdaad een valpartij die achter in de beurt waar zij geknokt hebben voor die positie, waar ze eigenlijk al aan bezig waren aan hun traject, moet je dan plots de koers stoppen. Ja, dat is heel moeilijk, want je zit al in een soort van voorfinale. Die mentale switch die staat al aan. En ik denk dat je niemand kan beschuldigen om daar zijn koers te stoppen. Je gaat ook niet tegen, ik zeg nu maar iets, Max Verstappen zeggen van ja, Hamilton heeft een lekke band, dus nu gaan we allemaal wachten tot hij ook weer kan eerlijk in koers komen. Dat is gewoon, ja, het is topsport en de een zijn dood is de ander zijn brood. En dat hoort er een klein beetje bij, jammer genoeg.
Waren de grootste tegenstanders of de grootste slachtoffers liever niet Pidcock en Van Zevenhand, die ja, toch probeerden de sprong te wagen en niet hebben kunnen profiteren van de late beslissing van de commissarissen?
Dat is een temperamentskwestie. Hè? Vooral bij Pidcock zag je dat, hè? Dat hij op stokken alle zeilen ging bijzetten om er daar al van weg te komen en de oversteek te maken. Terwijl Van der Poel daar toch wel een stuk rustiger mee omgegaan is en uiteindelijk hetzelfde bereikt.
Ik vond het op dat moment wel de beste keuze van Pidcock om dat te gaan doen. Ja, omdat het gat werd alleen maar groter. En in het peloton zag ik dat er Van der Poel had maar één of twee mannetjes. Er waren eigenlijk weinig ploegen die niet vooraan vertegenwoordigd waren met één of meerdere kopmannen. Ik zag ook bijvoorbeeld FDG. Ja, een paar, zoals Grégoire, zat van achter, maar Godou zat van voor. Dus die gingen ook niet gaan rijden. En het gat werd alleen maar groter. Dus ik dacht ook op de Stokke en de Haute-Lévé, ja, daar kunnen ze het gat nog gaan dichten als ze met een goed groepje van 5 sterke mannen komen. Mm-hmm. En dan verdienen ze 1 of 2 cartouches, maar dan zijn ze er tenminste bij. Maar natuurlijk, ik denk dat er niet duidelijk genoeg gecommuniceerd was door de jury, door Radio Tour en door de ploegleiders dat volgwaans er wel tussen mochten, dat ze zouden teruggebracht worden en dat dit gewoon te laat gecommuniceerd werd. Want voor de Stokke werden daar geen auto's toegelaten. Plots is die actie daar van Van Zevenhand en Pidcock en nog een paar anderen, die doen dan zoveel voor in de volgende 20 kilometer om het dicht te rijden, om uiteindelijk achter zich te kijken en te zien dat er daar auto's dat peloton terugbrengen.
Beetje oneerlijk dan wel, hè?
Ja, het is oneerlijk en ook voor het publiek. Ik was daar iedereen aan het veroordelen, tenminste die ploegleider van Bahrein, die daar het gat aan het toerijden was met het peloton in het wiel. Ik denk, de renners kan je nooit veroordelen, omdat zij alle voordelen gebruiken dat ze kunnen zien. Maar die ploegleider, dacht ik, die moet gestraft worden. Maar achteraf hoor je dan, ja, de jury heeft dit min of meer toegestaan. Ja, deel het dan ook met de buitenwereld, want dan weet iedereen wat er aan de hand is en dan wordt er weer niks ergs van gemaakt.
Slimme jongen, hè. Breng nooit renners in discrediet, hè.
Nee.
Nee, het ligt aan de ploegleiders. Hè?
Natuurlijk, als er een volgwagen rijdt, dan als renner maak je daar gebruik van, Michel.
Ja, dat, inderdaad. Ja, maar dat is logisch. Ik kan me wel inbeelden dat bij het doorrijden van Israël vooral, en dan schoorvoetend ook wel die van de Emiraten, want dat zijn ook geen lompe jongetjes, dat toch wel in grote mate doorgegeven is door het klakken van de zweep in de volle auto. Hè?
Mm-hmm. Gaan.
Ze moeten het mij niet anders komen wijsmaken. Hè? Okay. Dat niet, hè.
Goed, Van der Poel werd nu dus derde, gaat rond zijn voorjaar, zijn magistrale voorjaar af met een podiumplek. Je gaat nu naar Dubai, een beetje op vakantie. Ik hoop dat het voor hem daar niet meer gaat regenen. En daarna is het nog onduidelijk, hè? Wat gaat Van der Poel nu doen? Want op Pro Cycling Stats staat alleen de Olympische Spelen van Parijs. Maar ja, daar zal nog wel iets voorkomen, hè? Dat hoorde ik Adrie Van der Poel gisteren ook zeggen, maar hij wist mij wel niet vertellen wat. Wat zou hij moeten doen?
Ja, het lijkt mij evident dat Van der Poel in Parijs op de Spelen voor de wegrit gaat. De kans is klein dat hij in de tijdrit aantreedt. En zou dat misschien een 10e plaats opleveren? Dat interesseert hij. Hij moet voor de winst gaan. Hij moet voor de Olympische titel gaan. En gezien de tijdspanne tussen de wegrit en het einde van de Tour, zou ik dan toch wel zeggen, doe maar de Tour. En doe de Tour zoals je die nu al een paar jaar doet. Mik op een rit, op een 2-tal ritten. Doe tussendoor wat voor Philipsen. Mm-hmm. En zorg dat je dan in de laatste week vooral je focus legt op datgene wat jou moet doen sprankelen. Ja. Met name de Olympische Spelen.
Of misschien afstappen na 2 weken.
Dat kan ook, ja. Ik denk inderdaad dat het beste traject is. Zeker omdat in zijn positie is er geen must om te gaan werken voor anderen. Te zijn voor Philipsen, maar dat gaat over een finale op een vlakke weg. Dat is heel anders dan in de bergen gaan moeten werken. En mm-hmm. Ik denk, ik spring nu over naar Wout van Aert. Daar ligt ook Wout van Aert zijn kans om zich perfect voor te bereiden op de Olympische Spelen. en toch de Tour de France in zijn voordeel te gebruiken voor etappes.
Ja, dus zodat die Tour dat die eindigt in de Alpes-Maritime met een aantal ritten na elkaar. Hè? Isola 2000 en dan een rit à la Paris-Nice. Met Col d'Huezen en wat weet ik nog allemaal aan het eind. En dan ook nog eens een tijdrit. Dat zou kunnen dat hij dat laat vallen. Maar er is ook niks op tegen om dat ergens in een groepje achteraan, in een bus, denk ik, om toch door te zetten en uit te rijden. Want nogmaals, vaak is het zo dat je, gezien de tijdspannen van een dag of 12 zeker is het, richting die wegrit, dat dat ideaal is om te herbronnen en je lichaam naar een nog hoger niveau te tillen dan het al zat.
Mm-hmm. Maar ik hoor toch Wout van Aert, Mathieu van der Poel in de Tour de France tegen elkaar dit jaar, jacht op etappenzeges en misschien ook wel ideaal in de voorbereiding op de Olympische Spelen.
Dat klinkt in elk geval heel goed. We weten natuurlijk niet wat de andere kopmannen van de ploeg, dat zeker bij Visma, dan willen gaan doen, wat ze kunnen gaan doen. Want er is nog een groot vraagteken rond Vingegaard. En dat zal ook mee bepalen wat Van Aert zijn traject wordt natuurlijk.
Dus jij gaat ervan uit dat Van Aert start in de Tour?
Ik ga daar niet van uit. Ik zie wel alleen mogelijkheden.
Je ziet of je hebt signalen opgevangen.
Ja, hier en daar wordt er natuurlijk wel gepraat. Hè. Jonas Vingegaard, de situatie is niet zo heel goed natuurlijk. Hè. Als je 12 dagen in het ziekenhuis ligt, ja, dat wil toch wel zeggen hè, dat die jongen een lange weg te gaan heeft. En gaat hij aan 85% naar de Tour de France gaan, Michel?
Dat denk ik niet, omdat men bij Visma meer dan nog bij alle andere ploegen voor de volle 100% werkzekerheid gaat.
Ja. Mm-hmm.
Dus zou het wel eens kunnen dat men daar gaat schakelen richting Vuelta.
Ja. Ja.
En richting WK. In Zwitserland zeker.
Dus de Tour zou toch wel een ideale voorbereiding kunnen zijn voor Wout van Aert?
Voorbereiding wel, ja. En doel.
En doel voilà.
Mocht het blijken dat Vingegaard niet naar de Tour kan gaan, ja, dan liggen de paden open voor Wout van Aert om toch vrijuit voor die etappezegens te gaan en misschien ook heel verstandig te koersen in de bergen, zich niet moeten maken of niet meer dan nodig en toch een ideaal traject te vinden naar de Olympische Spelen op die manier.
Voorzichtigheid is toch wel geboden, want we zitten al vrij dicht tegen het eind van april aan.
Mm.
Het gaat weet ik uit ervaring nu bijzonder snel. En gaat Wout van Aert überhaupt klaar zijn om nog een tussenrondje voor zich te nemen, of voor zijn rekening te nemen, en een hoogtestage om de toerstart te halen? Want dan zal hij toch daarvoor, het zei de Dauphiné, het zei Zwitserland moeten gaan rijden. Misschien eerder Zwitserland, omdat het later valt dan de Dauphiné.
Ja, dat is niet absoluut noodzakelijk, denk ik. In het huidige wielrennen doen ze geen voorbereidingskoersen meer. En natuurlijk, als je wil gaan scoren in een grote ronde als klassementsman, dan zou ik het wel aanraden natuurlijk. Maar als hij zijn dagen moet uitpikken, dan heeft hij al bewezen dat hij met alleen een hoogtestage ook heel top is, zonder extra werk op voorhand te doen.
Ja, en ik was ook wel verrast toen ik vorige week op Instagram beelden zag van bij de kinesist Thijs Hertsens, waar zowel Remco Evenepoel als Wout van Aert naartoe gaan. De manier waarop hij al oefeningen aan het doen was, zeer erg belastend lijkt mij toch voor het bovenlichaam, daar waar hij toch wel opgevallen is. Dat zag er eigenlijk allemaal al soepel uit. Toch wel verrassend, hij heeft ook al op de fiets gezeten. En nu gaat het wellicht wel heel snel, hè? Dat lichaam herstelt heel snel.
Ja, en is van het type dat bijzonder snel spieren aanmaakt. Vraag is, in welke mate is hij klaar om cardiologisch te ontwikkelen? Hè?
Mm-hmm. Dat wordt de vraag. Goed, toch even terug naar Luik Bastenaken-Luik, want er waren ook nog een aantal sterke Belgen. En Maxime Van Gils werd vierde, Marie van Zevenant werd zesde. Van Gils toch opnieuw keer op keer eigenlijk heel sterk, want wat een sterk voorjaar van die jongen.
Ja, tuurlijk. Ik heb een supergoed voorjaar gehad. Een keer gewonnen en dan heel veel ereplaatsen in heel grote koersen. Dus ik denk dat ik wel trots op mag zijn.
Van Gils is de eerste Belgische renner sinds Philippe Gilbert die in één seizoen in de top 10 eindigt in de Strade Bianche, Milaan-San Remo, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Dat zegt toch wel wat, hè, Seb?
Het zegt heel veel, hè. Het was indrukwekkend. We mochten wel iets verwachten van Gils om progressie te maken, want hij is nog steeds een jonge renner, maar hij heeft niet één stap gezet, maar misschien zelfs drie. Want hij was er niet alleen met een uitschieter, maar hij was er van het begin tot het einde van het voorjaar. En dat vind ik wel heel indrukwekkend.
Mm-hmm.
Ik sluit daar zonder enige twijfel bij aan. Hij heeft een plaats verworven onder de groten. In het moeilijkste segment. Want geloof me, er zijn niet zo heel veel kansen om een klauterkoers te winnen. Winnen, dat zat er dan nog niet in. Maar er zijn ook niet al te veel mogelijkheden om op het podium te geraken in zo'n lastige koersen. En dat doet hij nu keer op keer.
Ja.
Dan mag je zeggen van oké, hij staat bij de groten en hij zal zijn plaats daar blijven vasthouden. Daar ben ik van overtuigd. Omdat die jongen zelfzekerheid, robuustheid uitstraalt.
Zeer zelfzeker, ja.
Hij vult in wat van de Lee gehoopt werd.
Ja.
Dat doet hij.
En hij zegt ook op voorhand, morgen, ik wil top 5. En hij doet het.
En hij doet dat, ja. En wat mij ook aanstaat, dat is dat hij durft. Hij durft mee in het wedstrijdverhaal te stappen onderweg. Dus niet zomaar afwachten, een kansje uitlonken om eventueel via een goede sprint toch nog op dat podium te geraken. Nee, hij doet ook mee onderweg om bakens te verzetten.
Ja, klopt.
Heeft dan wel een herstelmoment nodig. Dat was gisteren duidelijk het geval. Maar komt er dan toch wel weer uit. En wat hij in de uitloper van de Rochefoucauld deed, moeder gods.
Daar was hij nog een van de sterkste in de overgebleven groep.
Ja, ja, zag er goed uit, zag er vlot uit. Marie van Zevenhand was gisteren ook wel weer goed. Net als in de Amstel Gold Race heeft hij de afwezigheid van Remco Evenepoel toch wel weer goed opgevangen. Hij heeft zijn kwaliteiten laten zien. Zesde geworden in Luik. Daar kan je toch wel weer mee thuiskomen.
Ja, en inderdaad, een heel schitterende week. Vierde in de Amstel, zesde in Luik. Denk dat hij daar vooraf op voor had getekend. En inderdaad, waar Evenepoel gemist wordt, waar toppers gemist worden in het kassei voorjaar dan, waren hij en Tim Merlier wel degene die Quickstep nog op de kaart zetten.
Ja, hij en Tim Merlier, dat zijn ook de twee mannen voor de Giro. Hè?
Precies, ja. Precies. Ja. Ik was me al aan het voorbereiden op de concentratie op Merlier. Want dat is een man die er nu al zeven aangevinkt heeft, zeven overwinningen. En dat gaat in de Ronde van Italië uitbreiden. Ritten 3 en 4 zijn al vlakke etappes, wellicht eindigend op een massasprint. Dus goed dat we een Merlier hebben. Maar daar zouden wij blijven, gezien de accidenten van Van Aert en compagnie. Maar nu komt onze vriend Maurie van Zevenhand daarbij.
Ja, we hebben natuurlijk...
En daar zijn etappes bij. Ik heb een studie gemaakt van het rittenparcours in de Giro d'Italia, die hem uitstekend liggen. Hè?
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. We hebben natuurlijk ook nog Kian Uitenbroeks. Hè,
dat is waar. Dat is waar, maar dat is eerder klassementsgewijs. Hè?
Ja,
ik verwacht van Zevenhand dat hij eerder al zal mikken op ritwinst.
Oké. Het was gisteren in Luik ook weer bijzonder koud, zeker in die eerste uren, Sepp. Toen viel er zelfs eigenlijk smeltende sneeuw. Pogacar vertelde dat hij verschillende lagen aan had om warm te blijven. Was dat de enige manier om daar toch mee om te gaan? Want dat is toch moeilijk, hè, als renner?
Ja, het is heel moeilijk. Natuurlijk met de kou kan je met extra lagen wel verder, maar dat vreet wel energie. Natuurlijk, als de regen erbij komt, dan is het een ander verhaal. En dan wordt het direct instant moeilijk voor de renners om zich op te warmen. Dan begint te beven of te schudden. En dan weet je gewoon, ja, de energieteller die loopt heel snel leeg.
Ja, beven en schudden, dan moet ik direct aan die beelden denken van Skjelmose in de Waalse Pijl. Ja, de manier waarop hij van zijn fiets werd gehaald, deed pijn aan de ogen. Hè? Dat is toch wel gek. Dat heb ik nog nooit gezien. Zo ver dat hij is gegaan.
Ja, het is natuurlijk een reflex van iedere renner zijn lichaam is anders. En bij hem kan dat makkelijker in een totale error gaan. Nu, zolang het lichaam blijft schudden, is het nog altijd in controle, want het lichaam probeert gewoon jezelf warm te houden via het schudden. Als je dat niet meer doet, dan is het een groter probleem.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, het was vergezet en het was bij heel veel renners dat je hoorde dat ze echt onderkoeld waren.
Had men het Extreme Weather Protocol moeten bovenhalen?
Ja, dat is
je kan natuurlijk niet alles voorzien, hè? Maar met de apps die er tegenwoordig zijn, weet je exact waar en wanneer te bepalen dat het van je dat gaat zijn.
Het vreemde was in die wedstrijd dat niemand in het peloton volledig verwacht had. Zelfs de apps, iedereen werd met zijn eigen apps, alle apps zijn een beetje gelijkaardig en een beetje anders. Maar niemand had echt verwacht dat het zo extreem zou worden. Iedereen moest jasjes gaan halen.
Ja.
Dus ik denk dat ze toch wel verrast waren.
Michel, ik ken wel een aantal mensen die dat protocol niet kennen. Leg dat eens even kort uit.
Wel, dat je moet durven ingrijpen als organisator om te zeggen van kijk, we gaan een deel van het parcours wijzigen, zodanig dat we wat minder op hoogte gaan rijden, zodanig wat een temperatuur dat die een beetje hoger zit en we gaan meer in de vallei blijven. Dan is dat natuurlijk niet evident.
Mm-hmm.
En dat je desnoods uiteindelijk zegt van ja, nee, het gaat niet te doen zijn, we schrappen.
Ja, bij extreme hitte kan er geschrapt worden, bij extreme koude kan er
in een ronde is dat natuurlijk veel minder drastisch. Hè?
Ja.
Dan heb je altijd de dag nadien.
Mm-hmm.
in een eendagswedstrijd met de klassieke allures is dat een ander paar mouwen natuurlijk. Hè?
Ja, ja. Goed, daarbij aansluitend eigenlijk wat me het hele voorjaar al is opgevallen. En bij de Ardense koersen misschien nog net iets meer, omdat er een ander soort renners bij komt. Maar er rijden toch wel heel magere jongens rond. Soms ziet het er ongezond uit. Vind jij dat ook, Seb?
Het is wel de tendens van de afgelopen jaren natuurlijk. Door de wetenschap, door de juistere voeding, weten ze nog veel meer wat nodig is, wat niet nodig is. Zeker vooral de laatste, wanneer dat er geen wedstrijden zijn, wanneer dat er zelfs niet zo'n lastige wedstrijden zijn, dan wordt er minder voeding opgenomen. En er wordt volledig gecalculeerd wat je exact nodig hebt, waardoor dat die vetmassa nog vermindert. En dat zorgt natuurlijk bij extreme kou, dat de renners helemaal geen overschot meer hebben. Dat dekentje rond zich, dat is ook verdwenen. Bij een valpartij, dat kussentje rond zich, die laatste halve centimeter, dat is ook verdwenen. Dus dat heeft ook zeker zijn impact. De bottensiteit gaat naar beneden. Als je minder eet. Dus alles heeft zijn impact natuurlijk als je magerder staat.
Ja.
Extremisme is een ordewoord. Hè? Ja. Overal in de sport. Nou, judo of gevechtsporten zal er wel wat minder zijn. Maar zeker in het wielrennen. Hè?
Ja. Gaat men soms te ver? Ja.
Wel, ik ga een hele korte anekdote vertellen.
Graag.
Toen ik mij voorbereidde op marathons, werd ik wel eens aangesproken van ben je ernstig ziek? Omdat ik er extreem mager uitzag.
Ja.
En ik had een gesprek in die dagen met Tom Steels. En die zei van, wow, maar daar kan een gepak van af zijn.
Echt?
Ja.
Dus mijn vraag blijft, ja, gaat men soms te ver in de koers?
Ja, je vraagt je dat af. Godzijdank ben ik nu een beetje gerustgesteld door het feit dat alle ploegen die zichzelf respecteren beroep doen op diëtisten.
Ja.
Die er wel een lijn zullen inhouden.
Ja, maar de renners zelf beslissen natuurlijk ook nog hè, wat ze doen als de diëtist er niet is. Hè. Ik denk wel dat er sommige renners zijn die heel ver gaan en dan kom je op de rand van ja, magerzucht eigenlijk.
Ja, elke renner, elke ploeg op hoog niveau is wel begeleid nu met diëtisten natuurlijk. Maar die grens, is dat de gezondheidsgrens, is dat de prestatiegrens? Want iedereen richt zich natuurlijk, het moet gezond blijven. Maar tot nu toe, voor die renners blijft het gezond, zolang het weer niet extreem is, zolang ze niet vallen. Zolang... Ja. Dus alles is gericht op de prestatie. En als je met die 1 kilo extra af te vallen nog iets harder in het peloton kan rijden, of tenminste net iets minder afziet, dan ga je dat proberen te doen.
Maar staat gezondheid echt op de eerste plek? Want we hebben het over topsport, het gaat over prestaties. Hè? Gezondheid, sowieso topsport. En zeker een extreme koers, een extreme sport als koersen.
Ik denk dat
zo gezond is dat niet, hè?
Ik denk dat men op het randje loopt. En dat de marge bijzonder klein is. Maar nogmaals, ik denk dat die diëtisten dat die heel, heel, heel goed werk doen. Ik denk dat het al erger geweest is. In de tijd van Geesink en Jurgen van den Broek zag je ook, net in leven zijn de kadavers. En met als gevolg osteoporose. Als die jongens vielen, braken ze.
Ja. Maar dat is nu toch ook wel?
Dat is nu wel heel anders. Ze zijn inderdaad veel beter begeleid, waardoor alles berekend is. Maar ze gaan ook nooit in zware ondervoeding. Als ze willen afvallen, dan gaan ze beetje bij beetje afvallen. Maar alles is gecontroleerd, alles is berekend. Waar vroeger, 10, 15 jaar geleden, dan was het echt... Afvallen betekende niet meer eten, weinig eten. Als je niet veel traint, of zelfs na een 6 uur training of een zware koers, en je had een paar dagen geen harde training, dan stopte je gewoon met eten. Dus ja. Dat was heel slecht voor de gezondheid, voor de testosteron. Die renners gingen gewoon heel anders gaan leven. Hmm. Waar ze nu eigenlijk gewoon alles berekenen tot op de limiet. Dus nu is het sowieso veel gezonder.
Het is niet dat anorexia een onbesproken probleem is in het peloton.
Anorexia is denk ik als je niet meer gecontroleerd eet en als je niet meer de voeding heeft wat het lichaam nodig heeft. En dat doen de renners wel nog altijd.
Oké. Goed, even naar de vrouwen dan. Geen Lotte Kopecky op het podium in Luik, maar wel Grace Brown, Elisa Longoborghini, Demi Vollering. Het was een niet wat onvoorspelbare koers, want geen enkele van de favorieten ging aan op La Redoute. Dat heb je daarnet al gezegd, Seb. Maar hoe komt dat? Dat ze daar niet gaan? Je verwacht dat toch?
Ja, je verwacht dat zeker. Het gebeurt bij de mannen. Normaal zou het bij de vrouwen ook moeten gebeurd zijn. Iedereen wist dat Longoborghini in een extreme vorm verkeert al heel het voorjaar. En ik had ze daar ook natuurlijk verwacht. Ik dacht dat bijna niemand had kunnen volgen. Misschien Nibia Doma als ze vol doortrok. En ze deden het niet. Wat toch verrassend was, want in volle finale smits dan wel met haar krachten door elk gaatje zelf toe te gaan rijden. Het was tegenwind op de Redoute. Dat is natuurlijk niet in het voordeel om te gaan aanvallen. Maar toch, als je ziet dat achteraan de deurwagen wijd open stond, dan begreep ik niet waarom ze vooraan niets deden, terwijl die voorsprong nog altijd meer dan 2 minuten was.
Mm-hmm. Ik denk dat dat dan vooral gaat over een algemene staat van leegte. Het is op. Er is al behoorlijk wat strijd geleverd. Longo Borghini heeft dan toch nog een aantal wedstrijden niet meegedaan. In de hoop om met volle kracht de Luik-Bastenaken-Luik te halen. En dan merk je op een bepaald moment dat het toch zodanig op is, zodanig leeg is dat lichaam, dat er niet meer uitkomt wat ze in gedachten hebben. Ja. Ook een deel faalangst. Hè? Diegenen die al eens gewonnen hebben in dit voorjaar, die zijn in het voordeel, want die durven nog wel iets. Ja. Maar je ziet dat de foutenlast groter wordt, omdat de faalangst binnensluipt.
En
er is wat Vollering overkomen is.
Ja, inderdaad. Geen koers gewonnen dit voorjaar. Hè?
Wat zit je daar in een uitgelezen positie, in dat zestal, te doen? Als je dan echt moedwillig kiest voor die ellendige laatste zesde plek om voor de pinnen te komen, dan ben je toch kansloos. Ja.
Is dat de uitleg van de prestaties
ik denk,
van Demi Vollering?
Faalangst? Faalangst. Dat sluipt druppelsgewijs binnen, koers na koers. Pot verdekken. Weer niet. En er vaak ver vanaf, hè, uit het wiel gereden door Longo Borghini een paar keer. Ja, dan begin je gek te denken. Hè? Mm-hmm.
Daarnaast is er ook nog de romslomp rond de ploeg. Ja. Wat gaat ze doen volgend jaar? Dat heeft geen vertrouwen natuurlijk. Iedereen schrijft er altijd over. Wat gaat ze doen? Ze moet nog prestaties misschien leveren voor die optionele nieuwe ploegen.
Ja. En gaat ze niet naar de FDG? Is dat nog niet...
Dat zijn toch de geruchten. Maar laten we zeggen, zelfs al zijn het geruchten, de geruchten zijn dat het niet bij SD Works wordt. En dat is nooit in het voordeel van een renster die nog die klassiekers moet betwisten.
Nee. Dat is waar, inderdaad.
Er is het grote contrast met vorig jaar, dat er vorig jaar een overrompelende cohesie was bij SD Works. En dat die ploeg op die manier letterlijk alles kon inpalmen. Dat ze geen lotje trek moesten doen, maar dat ze gewoon konden afspreken van, kijk Lotte, dit gedeelte is voor jou en dan pak ik over. En de rest doet alles in functie van. Die geesten zijn ondertussen ook wel wat gerijpt, willen zelf ook wel een deeltje van de koek. Ik denk aan Wiebes bijvoorbeeld, die beter geworden is in mijn ogen, maar net niet goed genoeg om een klassieker te winnen. En dan begint dat te wiebelen en dan begint dat alle kanten uit te draaien en is de cohesie weg.
Mm-hmm. Lotte Kopecky, ja, je wilde nog iets aan toevoegen?
Ik wil overschakelen op Lotte Kopecky.
Ja, voilà, ik ook.
Ik zat mij af te vragen in de laatste koersen, wat was nu de toegevoegde waarde van Lotte Kopecky?
Zeg het mij, Sepp.
Ik weet het niet zo goed.
Ik denk een testcase, of ze iets kan gaan doen en leuk in de toekomst. En nu schoot ze wel tekort, maar ik heb er toch een half positief gevoel aan over. Omdat ik denk, op de Redoute was het al allemaal heel moeilijk, maar ze was er wel nog bij. Op de Russe Faucon, de laatste, moest ze uiteindelijk passen. Maar ik denk dan wel, in UAE Tour begon ze al heel sterk, was ze heel... Ja. Ja, indrukwekkend wat ze deed in die bergetappe. Uiteindelijk Strade Bianche was ook heel indrukwekkend. En vanaf dan was het precies een klein beetje minder. Won ze wel Paris-Roubaix. Maar dat is vooral, omdat ze natuurlijk, ze bleef sterk, maar dat past veel beter bij haar lichaam. Ja. Dus die andere koersen, daar moest ze altijd over de grens gaan. Van haar kunnen en kan ze ook, maar als ze ooit wil terugkomen en leuk voor te gaan winnen, dan moet ze wel dat eerste deel weglaten, denk ik.
Ze eindigde als 38e en achteraf maakte de wereldkampioene zelf de balans op van het voorjaar.
Ik ben heel, heel blij met hoe het voorin is gelopen. Denk qua resultaten dat ik zeker niet mag klagen. Ik ben ook heel blij dat ik die trui veel heb kunnen tonen. Ik denk wel kom volgend... Ja, dat ik het net iets anders ga aanpakken, maar zeker geen spijt van wat ik gedaan heb en heel tevreden mee.
Hoe bedoel je anders aanpakken?
Dat zullen we volgend jaar zien.
Dat zullen we volgend jaar zien, maar anders aanpakken, ze zegt het zelf. Wat moet er anders, Michel?
God, als je succesrijk bent op de Spelen, moet je dan nog doorgaan op de wielerbaan? Dat is een vraag die ik me zou stellen. Want in de opsomming van Sepp zat de prestatie op het Europees kampioenschap, de meervoudige prestatie, op de wielerpiste niet. Daar is het ook al begonnen. Dat kost moeite, hè?
Ja,
hè? Dat kost een pak moeite, hè? Dus dat eigenlijk stressopbouw van in januari tot medio april, of tot voorbij midden april. Wie doet haar dat na? Niemand. Niet één vent.
Nee, dat klopt.
Ja, klopt. Hè? Het is veel, hè?
Dus ze geeft zichzelf 7 op 10.
Ja, klopt.
Ik ben milder, ik geef haar 8 op 10. Zonder Lotte Kopecky staan we in het vrouwenwielrennen echt... nergens is een te groot woord, maar we staan niet ver, hè?
Nee.
Het is Lotte die het moet oplossen. Hè? En Lotte lost het doorgaans op. Hè? Je zit dus ook met een verwachtingspatroon dat niet altijd invulbaar is.
Het vrouwenwielrennen in België is minder goed dan dat we eigenlijk aanvoelen door de prestaties van Lotte Kopecky.
Het is nog niet voldoende ontwikkeld natuurlijk. Ik denk dat het Belgische wielrennen moet blijven inzetten op het vrouwenwielrennen. En natuurlijk, dankzij Lotte Kopecky, zullen er nu jonge meisjes opstaan die zich kunnen gaan ontwikkelen. Maar achter Lotte Kopecky is er een groot gat. Ja.
Oké.
Waar we niet mogen intrappen, dat is in de vergelijking. Want die is er niet. Je kan niet tegen een jongere zeggen van, doe wat Kopecky doet. Je kan er wel tegen zeggen van, ga eens met Kopecky praten en zeg eens hoe zij dat over jaren heen gespreid heeft, gepland heeft, haar opbouw.
Ik denk het feit dat er gewoon al misschien meerdere meisjes gaan beginnen koersen, is al een grote stap. Dat was zo met Tom Bonen, dat is nu zo met Van Aert en Evenepoel. Daardoor worden de jongeren getriggerd. Het zijn niet door de subtoppers, maar het zijn door die absolute toppers dat ze getriggerd worden om ook op die fiets te stappen met de droom om ooit Kopecky te worden. En dat is al voldoende voor die eerste progressie te maken richting de toekomst.
Sepp laat de naam van Tom Bonen vallen. Ik wil nog eens even teruggaan naar de saaiheid van de solo. Toen Bonen zijn solo's ondernam in Parijs-Roubaix. En toen Museeuw dat deed bijvoorbeeld, twee keer toe, dan vond ik dat helemaal niet saai.
Nee.
Dan vond ik dat één fantastische beleving. En ik heb dat zo ook ervaren bij Pogacar en ook bij Van der Poel.
Ja.
Ik kan geweldig genieten van de perfecte solo.
Ja. We zijn allemaal wel een beetje chauvinistisch. Hè? Als het geen Belg is, dan voelt het misschien saaier aan op de een of andere manier. Goed, heren, laten we de eindbalans van het voorjaar opmaken. Michel en ik kregen de voorbije maanden 4 gasten aan onze tafel die elkaar afwisselden. Nathan van Hooijdonk, Jan Bakerlands, Greg van Avermaat en ook Sepp van Marcke. Sepp, jij bent hier, maar de andere 3 heb ik 5 vrij evidente vragen gesteld over het voorbije voorjaar. We gaan de antwoorden beluisteren en daar gaan we dan wat verder op doorgaan. Hè. De eerste vraag is, wie is de renner van het voorjaar?
Voor mij was dat Mathieu van der Poel, kort gevolgd op 2, Tadej Pogacar. Die jongens hebben het voorjaar gedomineerd. Die hebben eigenlijk alle grote koersen onder elkaar verdeeld. Dus ik denk dat die 2 met Mathieu op 1, dat de renners van het voorjaar zijn.
Mathieu van der Poel. En de statistieken spreken voor zich, waarom?
Mathieu van der Poel, winst in de E3, 2e in Gent-Wevelgem, winnaar Ronde van Vlaanderen, winnaar Paris-Roubaix en 3e in Luik. Ja, daar moet niets meer aan toegevoegd worden, denk ik.
Niets meer aan toegevoegd worden, maar we gaan dat wel doen. Hè. Sluiten jullie zich daarbij aan, Sepp?
Ik denk, fysiek gezien zal Pogacar nog altijd de man van het voorjaar ook zijn. Maar natuurlijk, Van der Poel deed meer grote klassiekers. En daarom zet ik ook wel Van der Poel nog op 1.
Ik zet ze op gelijke hoogte. Exequo. Ik stap daar niet van af.
Nee. Strade Bianche gewonnen, inderdaad ook Tadej Pogacar. Luik, Bastenaken, Luik. Allebei met een magistrale solo. Daarnaast heeft hij ook 4 etappes in Catalonië gewonnen. Plus de eindzege, 3e in Milaan-San Remo. Uiteindelijk heeft hij 7 van de 10 koersen gewonnen die hij heeft gereden.
Ja.
Wauw.
Ja, en ook de manier waarop. Hè.
Alsof dat zo makkelijk is om een rit te winnen in de Ronde van Catalonië. Hij doet dat dan iedere keer met sprankelend vertoon, beslist waar hij gaat. En dan is dat onherroepelijk. Is weg, zoals hij dat gisteren gedemonstreerd heeft in een klassieker van 255 kilometer of daaromtrent. Mm-hmm. Dat is wel zo dat allemaal een beetje in de schaduw verloopt van de klassiekers die ondertussen hier doorgaan. En dan is de shining star Van der Poel. Maar als je dan een beetje verder kijkt, als specialist in het vak moet je dan doen, dan kun je toch niet anders dan zeggen van ja, scheid die 2 niet. Hè. Heb daar respect voor en zet ze op gelijke hoogte. Laten we zeggen dat Van der Poel het midden heeft de buik van het seizoen ingevuld heeft en dat Pogacar een fantastische cadeauverpakking rond dat seizoen gebouwd heeft met een strik er rond.
Ja. 7 van de 10 koersen, ik zei het er net, Tadej Pogacar, maar wie ook 7 koersen heeft gewonnen dit voorjaar, we kunnen er niet omheen, is Tim Merlire, 2 etappes in de Alula Tour, 3 in de UAE Tour, Nokere-koersen, Scheldeprijs, 2e in Brugge de Panne. Ja, dat zijn koersen van een andere orde, maar hij heeft er wel 7 gewonnen.
Ja, het zijn koersen van zijn orde. Ik bedoel, hij kan nog een kleine stap maken. Misschien met, als het ooit uitkomt, een Gent-Wevergem. Als de hele finale goed valt. Want hij kan dat echt wel aan. Hij kan de pannen winnen.
Zeker, denk ik. Hè? Ja.
Ja, inderdaad. Maar bedoel, uiteindelijk sprinten ze voor de derde plek. Dus als het allemaal goed uitpakt, doet hij daar ook mee. Maar ik denk, elk jaar maakt hij nog een stap vooruit. Vroeger moest hij het volledig hebben van goed gepositioneerd te zijn. En dan was hij een raket. Maar nu kan hij het ook met slechts één man, met Bert van Lerbergen nog voor hem. En hij ziet het alles goed. Hij timed goed. Hij doet alles perfect.
Mm-hmm. Ik heb hem dit seizoen, dit voorjaar, sprints zien leveren die ik van hem nog niet dermate krachtig gezien heb. Ik denk dan uiteraard aan Noker, maar ook een aantal andere sprints waarvan je zag op 250 meter van de streep, jongens, er is echt niks aan te doen.
Nee, dat is waar.
Ik verkneukel me op de duels met Jonathan Milan in de Giro.
Ja, inderdaad. En een man die we net onder Mathieu en Tadej van der Poel en Pogacar zetten, is misschien dit voorjaar toch wel Jasper Philipsen, denk ik.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk. Probeer maar eens Milan San Remo te winnen. Hè? Dat is een nachtmerrie voor iedereen die dacht van ik ben daarvoor geschapen. Uh-huh. Ga maar eens even een onderrondje doen met Peter Sagan.
Ja.
Waarvan iedereen dacht, ja, die gaat, merks niet, maar die gaat samenleven naar in San Remo. Dat is nooit gelukt, hè?
Nooit gelukt.
Nee. En met half gemak daarbij nog een tweede in Paris-Roubaix. Het leek toch allemaal heel gemakkelijk te zijn. Dus ook de tijd dat Milan San Remo kon gewonnen worden door de sprinter leek achterwege. Maar hij is dan wel een van de pure sprinters dan.
Ja. Welke ploeg is de ploeg van het voorjaar? Dat is vraag 2. Je hoort Greg van Avermaat, Jan Bakelands en Nathan van Hooijdonk.
Alpecin de Koning, denk ik. Ze hebben natuurlijk de meeste koersen gewonnen. Visma Riesebike was het allerbeste begonnen met openingsweekend te domineren. En ook het Parijs-Nice en Tirreno Adriatico te winnen. Dat hebben ze fantastisch goed gedaan. En dan is eigenlijk de pech een beetje begonnen bij Visma Riesebike. Veel ziektes, een grote valpartij van Wout van Aert natuurlijk. Alpecin heeft die pech niet gehad. Maar die hebben ook wel gewoon een stap gezet sinds vorig jaar. Die zijn sterker geworden. Die hebben gekoerst als een ploeg met een hele grote kopman. En dat hebben we allemaal kunnen zien. Het sum van hun prestatie was in Parijs-Roubaix. En voor mij daarom de ploeg van het voorjaar.
Alpecin de Koning, ja, vooral dankzij Mathieu van der Poel natuurlijk. Maar in de breedte presteerden zij vooral in de Kassei-klassiekers heel sterk.
Alpecin de Koning, mede natuurlijk met Mathieu van der Poel. Maar daarnaast was dat ook nog een sterke Jasper Philipsen, die Middellandse Remo wint en ook nog op het podium staat in Parijs-Roubaix. Toch een heel dominante ploeg gezien. Na een aarzelend begin stonden ze er toch wel op de momenten dat ze er moesten staan. En ja, de sterkste klassieke ploeg met natuurlijk twee uitzonderlijke kopman.
Alpecin de Koning, dat is de consensus. Hier ook aan tafel?
Ja. Ja, als je de monumenten oprolt, hè, en je wordt dan ook nog eens derde in Luik-Bastenaken-Luik, ja, dan kun je daar niet naast. Hè. Nee. Ook al is het een moeilijk uit te voeren evaluatie, omdat die valpartijen die zo desastreus waren. En dat ging bij Jumbo-Visma, of bij Visma-Liesebike, sorry, over een langere periode dan diegene waar wij nu op fixeren, dan is het heel moeilijk om dat allemaal te blijven beoordelen.
Ja.
Dan is het niet meer afwijkbaar. Maar als je je houdt aan de uitslag en aan het vertoon, ja, dan kom je bij Alpecin de Koning.
Dus het is ook heel moeilijk om te zeggen dat Visma-Liesebike onder de verwachtingen heeft gepresteerd.
Ik krijg dat niet over het hart.
Nee.
Nee, want het gaat veel meer dan over het uitvallen van Vingegaard en Van Aert. Het gaat over problemen bij Van Baarle. Het gaat over problemen bij tal van andere jongens die dat seizoen mee konden kruiden.
Ja.
Ik denk aan Tratnik, die er dan ook uit moet.
Ja.
Ik denk dat het een assortiment is van een man of 5, 6.
Ja, heel
veel. Ik denk
pech.
Dat je de verwachtingen alleen kan creëren als je ziet wie dat er aan de start staat. En zij stonden gewoon gehalveerd aan de start. Dus dan moet je het verwachtingspatroon verleggen en daar heeft bijvoorbeeld Benoot goed op ingespeeld en heeft, ik zou niet zeggen boven zichzelf uit te steken, maar een heel, heel knap voorjaar dan nog van gemaakt. Ik denk, over Alpecin, het is niet de sterkste ploeg geweest, maar die jongens zijn zo boven zichzelf uitgestegen. Dat bedoel, niet de sterkste ploeg geweest, natuurlijk wel. Ze waren overal op de voorgrond. Ze hebben de finales gecreëerd nog voor Van der Poel iets moest gaan doen, of Philipsen. Maar het zijn niet de mannen voor de start die de grootste aankopen zijn, die de grootste subkopmannen zijn. Maar ze weten wel die jongens de helpers boven zich uit te laten stijgen en grootste prestaties te gaan doen. En dat is wel heel knap.
Weet je wat de grootste overwinning is van Alpes in de Koning dit voorjaar?
Vertel het mij, Michel.
Het verlengen van het contract van Van der Poel.
Ja.
Want daar draait alles rond.
Ja. En wat gaan ze doen met Jasper Philipsen?
Het is een zegen, Stijn, als je iemand hebt als Van der Poel. Want dan kun je in een klassieker zeggen op 50 kilometer van het einde. Los het maar op, jongen.
Dat is waar.
Hier is ons werk gedaan.
Maar wat gaan ze doen met het contract van Jasper Philipsen?
Dat hangt in grote mate van de manager die met Philipsen werkt en van uiteraard ten langere leste van Jasper zelf af.
Carrera.
Wil hij blijven winnen? Wil hij blijven mikken op de koersen die hem uitstekend liggen? Wil hij eventueel een beetje uitbreiden en een dag Parijs erbij winnen? Dan zou ik blijven. Want is er een ploeg die hem een evenwaardig programma en een evenwaardige status kan bieden?
Hij vraagt naar verluid, volgens bepaalde insiders, 2,5 miljoen euro per jaar.
Ja, dat is gezien zijn rendement in de Ronde van Frankrijk, zijn groen. Het feit dat hij een certitude geworden is in de klassiekers die hem liggen, is dat niet eens overdreven.
Nee.
Het is een garantie op winst. En hoeveel renners zijn er in dit peloton een garantie op winst?
5, 6, 7.
Je hebt 10 vingers, hè? 2 keer 5.
Ja, zoiets.
En als ik me niet vergis, dat die top 5 in de World Tour.
Ja.
Dat betekent in theorie top 5 van de beste renners van de wereld. En die top 5 verdient nog meer dan dat bedrag.
Ja.
Een stuk meer.
Klopt. De volgende vraag dan, wie is de verrassing van het voorjaar? Zometeen luisteren we naar onze analisten, maar ik ga de volgorde even omdraaien. Michel, wie is voor jou de verrassing van het voorjaar en waarom?
Ik heb er twee in mijn hoofd. Ik ga ze ook alle twee noemen. Lennart van Eetveld.
Mm-hmm.
Als je op die leeftijd de UAE-tour naar je hand kunt zetten en ook nog eens winnen.
Op een zeer slimme manier.
Dat is een jongen die rot is van talent. Volgens mij nog hoger in de orde van de talenten dan zijn compagnon van Gils. Moet nog wel wat rijpen. En ik hoop dat die knieoperatie dat die, lukt. En dat het allemaal goed komt. Dan wordt dat een grote jongen. En wie mij geweldig gecharmeerd heeft onderweg in de koers was Laurens Pitty. Nogmaals, ik hou op die leeftijd van mannen, ik zeg dat tot vervelens toe, die de wedstrijd mee durven maken. En die met een gepatenteerd duo van kracht en almacht als Van der Poel en Pedersen op pad gaat in Gent-Wevelgem en daar ook nog eens verdomme mee overpakt en mee het tempo bepaalt. Dat hij dan op een bepaald moment botst, volgende keer beter en dat zal ook beter zijn.
Mm-hmm. Sepp?
Ja, ik denk hetzelfde. Lennart van Eetveld natuurlijk heel, heel sterke start, indrukwekkend. Maar ik denk dan vooral aan Van Gils, die toch koers na koers bleef bewijzen dat hij het kon van in Strade Bianche al. En daarvoor won hij ook al in de Ruta del Sol, denk ik, die tijdrit.
Ja,
dat was natuurlijk iets minder,
ja.
Omdat dit het enige was in de Ruta del Sol die overbleef. Maar Strade Bianche liegt niet. Al die andere koersen liegen niet. San Remo erbij zijn, dat liegt niet. En uiteindelijk tot en met Luik, zoals was op het podium. Ik vond het allemaal heel indrukwekkend wat hij deed. En dat hij het keer op keer kon. Het is een verschil tussen een jonge renner die zijn neus aan het venster steekt in 1 of 2 klassiekers, dan wel een hele klassieke periode tot het einde. Mm-hmm. Voor mij is dat wel de man van mij.
Oké. Dit zijn de andere antwoorden.
Stevie Williams op de muur de hooi. Ja, dat had ik echt niet verwacht. Ik denk als je die gespeeld had bij de bookmakers, dat je toch eens lekker uit eten kon met dat geld dat je verdiend had. Dus dat was voor mij de verrassing. Ik moet ook zeggen dat ik de doorbraak van Pitty niet helemaal verwacht had. Die jongen heeft echt een stap vooruit gezet. En ik hoop dat Francais Jeu toch de moeite doen om van hem te houden. Want dat is een goudhaantje die iedereen in zijn ploeg wil volgend jaar, denk ik.
Laurens Pitty, iemand die bij Francais Jeu rijdt en toch wel zijn stempel heeft gedrukt op alle Kassei-klassiekers van Kuurne tot Parijs-Roubaix. Knappe resultaten voor zo'n jonge renner, dus dat lijkt mij een logische keuze.
Laurens Pitty van Francais Jeu.
Heel sterk voorjaar. Een paar keer echt van voor gekoerst. Niet altijd de meest mooie resultaten, maar wel altijd koers gemaakt. En vaak nog diegene die het laatste bij de favorieten kost blijven. Dus ja, voor mij een iets onbekendere naam, die toch wel een heel mooie toekomst voor zich heeft.
Petit heeft indruk gemaakt. Niet alleen bij jou, Michel.
Voor een goed begrip, we hebben niet afgesproken.
Nee, totaal niet. Helemaal niet. Nee, niet.
Ik had hetzelfde idee, maar het enige is bij Petit, hij kon inderdaad, dat vond ik heel straf, met de grootste mannen mee. En hij met 1 of 2 jaar sterker worden, zal hij het ook effectief kunnen tot het einde. Maar aan het einde van het verhaal kon hij de uitslagen niet erbij brengen.
Ja.
Waar bijvoorbeeld voor mij dan Maxime van Geels die uitslagen ook nog kon brengen.
Er zit wel wat leeftijd tussen, hè?
Ja, maar Van Geels is ook maar 24, dus...
Van Geels had daarvoor ook al mooie dingen laten zien.
Ja.
Dus voor mij is Van Geels de fase van revelatie al voorbij.
Ja.
Mm-hmm.
Goed. Gewoon een bevestiging aan de top.
Ja. We gaan door met vraag 4. Van wie had je mee verwacht? Michel, ik kom straks bij jou, maar eerst Sepp. Wie heeft onder de verwachtingen gepresteerd?
Het is altijd hard om te zeggen natuurlijk, maar iedereen had wel meer verwacht van Arnaud Delis natuurlijk. Ik denk dat er een grote zalf op de wonden is, dat ze daar een bacterie bij ontdekt hebben, dat ze een uitkomst weten en zeker ook weer positief kunnen kijken naar de toekomst. Eens die bacterie weg is, kan hij zich weer voorbereiden op de rest van het seizoen en zal hij ongetwijfeld weer presteren, maar ze hadden allemaal meer verwacht van het voorjaar.
Mm-hmm. Laten we eens even luisteren naar de andere heren.
Soudal Quickstep. Ik had toch verwacht dat ze beter zouden doen dan vorig jaar. Dat is niet gebeurd. Ik denk dat ze daar moeten herbronnen en moeten kijken naar hoe ze de toekomst willen aanpakken in het voorjaar.
Van Quickstep, zeker van Alaphilippe, Asgreen en Lampaard had ik toch hoge verwachtingen in het begin van het seizoen. En die zijn er spijtig nog niet uitgekomen.
Michel, kan jij daar nog iets aan toevoegen?
Nee, niet veel. Niet veel. Het is pijnlijk om te ervaren. Ik probeer dat te begrijpen. Er zijn tal van redenen voor. De geschiedenis, al dan niet gaan trouwen met Visma. Het omschakelen naar een ploeg rond Evenepoel. De vrees die binnensluipt bij jongens in de winter van hebben we volgend jaar nog een betrekking. Mogen we nog meekozen in de top van het peloton. En dan de langer lessen dan toch nog die omwenteling in positieve zin. Maar dat is nefast gebleken voor het gedrag en voor de prestaties in het voorjaar. Vooral in het kasseivak. Hè. Daar waar ze vroeger met furoren uitblonken.
Mm-hmm.
Dat is pijn gedaan aan de ogen.
Mm-hmm. Wat is voor jou het moment van het jaar? Dat is vraag 5 van het voorjaar.
Strade Bianche.
De solo?
Ja. Ja, de manier waarop.
80 kilometer.
De manier waarop. Ik heb zelf ook wel eens een poging gedaan om al die kaarsrechte, steile hellingen op dat witte grind te doen. En ik heb dikwijls overwogen om af te stappen. En eerlijk gezegd, ik heb het ook wel een paar keer gedaan. En dan zie je daar zo'n grote kind spelenderwijs mee omgaan. En als een Sinterklaas links en rechts saluutjes maken. Dat gaat nooit uit mijn herinnering. Nee.
Voor mij eigenlijk hetzelfde. Dan maakt het misschien saai om te zeggen, maar, nee. Maar die solo is gewoon helemaal indrukwekkend. Iedereen daarachter heeft zich op en top voorbereid een hele winter voor die koersen, die soort koersen. En hij gaat er vandoor alsof het niks is. Pakt ook 3 minuten alsof het niks is. Zit dan nog te lachen en te zwaaien. Maar ik zelf als ex-renner heb ik kon amper 3 kilometer alleen solo voorblijven en dan hadden ze mij bij en hij reed er van weg alsof het niks is. En er is ook niemand die enigszins kans maakt om hem te gaan volgen. Het blijft gewoon enorm indrukwekkend en zoals Michel ook al zei, van, ja, het is ook, mensen moeten blijven realiseren dat het ook echt mooi en indrukwekkend is om te zien hoe iemand een solo kan afwerken.
Het is poetry in motion. Tadej Pogacar.
Als je naar momentopname gaat, dan zou ik gekozen hebben voor Idri Saxo Classic. Dat moment waarop Van Aert na die val toch nog een poging doet om naar Van der Poel te rijden. Tot op een seconde of 10 komt, misschien wel 9. En dat je dan vermoedt van, zou het dan toch kunnen? Nee. Het weer wegdrijven van Van der Poel, ja, dat gaat ook een tijdje bijblijven. Dat is eigenlijk op de keper beschouwd het enige duel dat we gezien hebben op dat hoge niveau.
Ja, een duel dat uiteindelijk nooit echt een echt duel is geworden. Nee. Maar het was wel het spannendste moment misschien in de Vlaamse koersen.
Ja, dat is waar. Maar het smachten naar een duel brengt ook een duel teweeg.
Dat is waar. Laten we eens even luisteren naar de andere antwoorden.
De valpartij van Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Alex Keers, Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Ik kan me dit moment nog heel goed herinneren. Ik zie nog zo waar we waren. Ik zie die jongens nog zo op de grond liggen. Ik hoor Wout nog kermen van de pijn. Ja, dat was toch wel... dat was eigenlijk een beetje in een koers die niet van het allerhoogste belang was, om het zo te zeggen. Om het een beetje oneerbiedig te zeggen eigenlijk. Maar die wedstrijd heeft... Die valpartij daar heeft wel echt het voorjaar een beetje onthoofd. En dat vind ik heel jammer. Daarnaast zijn de solos van Mathieu van der Poel natuurlijk ook sportief gezien echt momenten waar dat over een paar jaar echt met heel veel bewondering naar gekeken gaat worden. En de mensen die boe geroepen hebben naar Mathieu en petje in zijn wiel hebben proberen te gooien, bier over hem gegooid hebben, die gaan toch beseffen wat voor grootste prestaties dat ze gezien hebben op tv.
Blijf mij vooral de vele valpartijen bij, waarbij die in Dwars door Vlaanderen en die in de Ronde van het Baskeland toch wel een stempel drukt op het gehele voorjaar. En daardoor hebben we eigenlijk te weinig strijd gezien tussen onze echte toppers. En waren veel deelnemerslijsten een beetje onthoofd.
Spijtig genoeg de twee valpartijen. Degene in Dwars door Vlaanderen met Wout en Jasper Stuyven. Waardoor dat er eigenlijk niet echt een duel komt tussen Mathieu en Wout van Aert. Maar ook de valpartij in het Baskeland die Remco uitschakelt en daardoor niet start in de Ardennense klassiekers.
Die valpartijen in Dwars door Vlaanderen en in het Baskeland hebben hoe dan ook het voorjaar getekend. Het lijkt erop dat er meer gevallen wordt, maar Adrie van der Poel die zei gisteren, er wordt eigenlijk niet meer gevallen dan vroeger. Het wordt alleen meer in beeld gebracht. Is dat correct?
Ja, Adrie heeft altijd wel een contraire mening, maar daar zal ongetwijfeld wel wat waarheid in zitten. Maar door tal van factoren, niet in het minst door de agressie in het peloton, ook bij de jongere renners, wordt er inderdaad meer gevallen, ja. Voor mij wel, ja. En die valpartijen hebben mijn indruk toch mijns inziens een steeds groter impact. Het kan zijn dat ik me nu laat verblinden door het feit dat het de groten overkomen is. Hè?
Ja.
Dat zal een rol gespeeld hebben. Hè? Maar anderzijds kun je het ook niet maken dat je zegt, och ja, het is een die maar. Dat is het niet, hè. Dat is het niet, hè. Nee. En waar ik ook een hekel aan heb, is een grote woord, maar genoeg van heb, dat is dat renners zelf zeggen van, in dat drie woordzinnetje, het hoort erbij. Kom nou.
Mm-hmm. Ik denk niet dat er meer gevallen wordt, want vanaf kinds af aan, van als ik de koers begon te volgen, werd er gezegd, nou het voorjaar, dit voorjaar is er echt meer gevallen dan vroeger. En elk jaar opnieuw wordt er gezegd, nu wordt er wel meer gevallen. En we zijn nu bijna 30 jaar later en mocht er effectief elk jaar meer gevallen zijn, dan was er niemand nog in koers. Maar het is wel een feit van mij, er wordt zwaarder gevallen. En dat heeft natuurlijk verschillende oorzaken. De druk is veel meer opgevoerd. De renners hebben een veel hoger niveau die elkaar meer benadert, waardoor dat ze meer kunnen langer vechten tegen elkaar.
Het materiaal ook.
Het materiaal is veranderd, de snelheden zijn veel omhoog. De kussentjes van de renners en een vel is dunner geworden, waardoor dat er zwaardere breuken zijn. En ik denk dit voorjaar bij uitstek zijn er gewoon zoveel toppers op eenzelfde moment gevallen, waardoor dat er daar zoveel meer aandacht naartoe gaat.
Ja.
Oké. Goed, heren. Ik denk dat we een goede eindbalans hebben gemaakt. Maar het is natuurlijk niet zo dat de koerstrein nu zal stilstaan. Want de Giro d'Italia komt er al snel aan. Helaas zonder Wout van Aert. Heb jij toevallig al iets gehoord over Wout van Aert en de wandelgangen? We hebben het daar net al even over gehad. Maar vang jij dan zoiets op van het gaat goed met hem? Hij zal dat doen. Hoor jij nog van andere renners veel?
Ik hoor zeker van andere renners veel. Nu helemaal niet specifiek over Wout van Aert. Maar natuurlijk, dingen gaan rond in de wandelgangen. Dat zal altijd zo zijn. Radio Tour speelt altijd, niet alleen tijdens de koers. Over Wout van Aert kan ik wel geen update geven.
Nee. Pogacar, de te kloppen man. We hebben het daarnet ook wel al gezegd in de Giro. Giro en Tour wil hij winnen. Is zijn doel, hoe groot is de kans dat dat ook lukt, Michel?
Ik schat dat vrij hoog in. Ik ga nu niet zeggen dat hij fluitend de Ronde van Frankrijk gaat winnen. Als je vooraf de Giro rijdt, lijkt me dat niet zo evident. Maar de omstandigheden bepalen dat een kans bestaat dat hij dat inderdaad gaat doen. Mm-hmm. Als het inderdaad zo is dat Vingegaard de start van de Tour niet haalt, ja, dan zal veel geconcentreerd zitten rond Pogacar. Bovendien heeft de organisatie van de Giro d'Italia hem een enorme dienst bewezen. De enige dienst die ze ook konden bewijzen, door het parcours licht te maken, zeer verteerbaar. Het is zeker geen moordende Giro. Voor zover ik dat nu kan inschatten, is het de makkelijkste van de voorbije jaren. Ze zijn uiteindelijk is afgestapt van een concept van de overdrijving.
Ja, maar het gevolg kan wel zijn, het zou wel eens een zeer chaotische Giro kunnen worden.
Ja, afhankelijk van de tegenstand, wie wil de wedstrijd mee controleren, zou het wel eens kunnen dat we teruggrijpen naar een Giro van pakweg 5 tot 10 jaar geleden, waarin chaos ontstaat, waarin plots groepjes wegrijden die goed gelardeerd zijn en waarbij een tijdelijke koning opstaat. En dan is de vraag van hoe groot is het gat geworden tussen enerzijds Pogacar en de mannen die er vandoor gevlogen zijn. Hmm. Maar opgelet, we zitten in gecontroleerde wielrennen, nog veel meer dan ooit. Hè. Ik denk dat de ploeg van de Emiraten op zich al zo sterk voor de dag zal komen, dat ze zullen zeggen van, dat klaren we wel. En met inzicht van zaken, niet overweldigend. Zoals Visma dat vorig jaar eigenlijk, achteraf gezien, fantastisch gedaan heeft. Hè. Ja. We houden ons in en dan laten we Roglic los in die klimtijdrit.
Ja. Ja. Ik denk dat ze... Ja, dat hij het inderdaad kan om zowel de Giro als de Tour te winnen, maar je gaat toch verstandiger moeten koersen dan het eendagswerk. Niet overal op 80 en 30 kilometer van de meet aanvallen, niet zoals in Catalonië elke rit proberen mee te pakken en zorgen dat hij de kogels dat hij in zijn zak heeft, dat hij ze nog houdt voor de Ronde van Frankrijk. Ik denk, de tegenstand in de Giro is niet zo zwaar voor hem,
nee,
dat het een twijfel wordt of dat hij hem kan winnen. Dus ze moeten gewoon verstandig doen en misschien gewoon het spel van Visma nabootsen. En dat ze, wat zij vaak deden, was in het begin van de Ronde van Frankrijk uitpakken, één dag. Dan is de klus half verklaard en vanaf dan is het controle. En moeten die andere ploegen tegen elkaar gaan koersen voor plek 2 en 3 en kan hij meesluipen. En zo gaat hij veel energie sparen richting de Ronde van Frankrijk, denk ik.
Mm-hmm. Seb, is het voor jou nu een beetje rustiger, nu het voorjaar afgelopen is?
Een beetje rustiger? Ja, een klein beetje, want over 2 weken beginnen mijn volgende wedstrijden. Dus ik heb een klein beetje vrij af, maar toch moet ik al die wedstrijden gaan voorbereiden.
Ah ja, dus geen echte vakantie. Niet zoals Mathieu van der Poel naar Dubai.
Dat zal pas in de zomer zijn, maar dat zal in Europa blijven.
Ja, ja. Jij krijgt geen rust, hè, Michel?
Over 2 weken mag ik weer aan de slag.
Ja, volop voorbereiden nu voor de Giro, want bij VTM gaan we ook weer een aantal etappes live uitzenden. Commentaar van Michel Wuits en van Jan Bakelands. Heren, tot de volgende keer. U bedankt om het hele voorjaar lang massaal te luisteren en dat ook te laten weten. Bijzonder fijn. Heel graag tot een volgende Wuits en Vlamink.
Wuits en Vlamink.